Zullen we de Bijbel open doen bij Openbaring 6, vanaf vers 1. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en hij die erop zat, had een boog, en hem was een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard dat rood was, trok uit. En aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard, en die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem, en hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag, toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vruchten, vijgen, afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold, en alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken. En wie kan dan staande blijven?
Goedenavond, broeders en zusters. Wij hebben zojuist uit Openbaring hoofdstuk 6 gelezen, vers 1 tot 17. En dat is ook het Bijbelgedeelte wat we deze avond met elkaar systematisch willen doorwandelen. Boven de Bijbelstudie vanavond staat de grote dag van zijn toorn. De grote dag van zijn toorn. Het sleutelwoord, broeders en zusters, in Openbaring 4, herinner u, was het woord troon. In dit hoofdstuk zijn wij ontdekt aan de troon en aan hem die op de troon van hemel en aarde regeert. Voordat de feitelijke onthulling van de toekomst plaatsvindt, worden we ontdekt aan de Heere God, aan zijn soevereine en absolute macht. En vervolgens hebben we gehoord hoe de serafs onafgebroken de heiligheid van de Heere God beleiden. Heilig, heilig, Heilig is de Heere God, de Almachtige, die is, die was en die komt. Het sleutelwoord in Openbaring 5 is het woord boekrol. Boekrol. En de vraag die in dit hoofdstuk gesteld wordt luidt: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? In de hemel en op de aarde wordt gezocht en uiteindelijk blijkt er niemand te zijn, ja, behalve die ene. Namelijk, het lam dat geslacht is het waard om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Vervolgens lezen we dat de hemel en de aarde het lam loven en prijzen. Het lam is het waard om de kracht te ontvangen, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. Het is opmerkelijk te noemen, broeders en zusters, dat in Openbaring 4 en 5 zoveel lofprijzing voorkomt. Toch zou ons dat niet moeten verwonderen, immers. Daartoe heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt als een display van zijn macht en heerlijkheid. De hemelen vertellen Gods eer, het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Nu zoals de hemel en de aarde tot meerdere eer en glorie van zijn naam zijn gemaakt, zo is ook het einde van de huidige hemel en aarde tot zijn eer en heerlijkheid. De grote dag van Gods toorn over de zonde, zijn wraak over alle leugen en bedrog, over alle wreedheid en demonie, over alle onrecht, goddeloosheid en immoraliteit, de dag van Gods toorn brengt eer aan onze drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En het einddoel van de tijd, het einddoel van de schepping is het moment waarop de Heere God, de Vader, alles in allen zal zijn. U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Nu, om dat einddoel te bereiken, moet er eens en voor altijd afgerekend worden met de zonde en met de dood, met de Satan en zijn handlangers en met alle die de leugen liefhebben en doen. En Gods heiligheid en Gods gerechtigheid eisen het oordeel over alle goddeloosheid en duisternis. En vervolgens weten we dat het vrederijk gevestigd moet worden. Een koninkrijk van vrede en gerechtigheid. De Bijbel zegt: de ijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Nu, het hoe en het wanneer lezen wij in een boekrol. Naarmate de wederkomst van de Heere Jezus Christus nadert, broeders en zusters, gaat Gods vijand, de duivel, rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En zoals je weet is de Satan de overste, de god van deze wereld. De wereld is het domein van de boze, de Satan. En maar al te vaak zijn ook de regeringen, de overheden van deze wereld, de marionetten van de boze. Een voorbeeld hiervan zien we bijvoorbeeld in Noord-Korea, maar ook in China en in vele islamitische landen, waar de overheid de christenen onder zware druk zet. Sterker nog, onze broeders en zusters worden daar achtergesteld en vervolgd en soms tot de dood toe verdrukt. Jonge intellectuele christenen worden van hogescholen en universiteiten geweerd. Christenzakenmannen worden tegengewerkt. Regelmatig worden christenen vals beschuldigd van staatsondermijnende activiteiten. Gezinnen worden uiteengerukt. Zonder onderscheid worden mannen en vrouwen en ook kinderen gemarteld om de naam van de Heer Jezus Christus. Hij heeft gezegd: zij hebben mij vervolgd, zij zullen ook u vervolgen. Nu de wereldgeschiedenis zich naar haar einde spoedt, voelt de Satan zich in het nauw gedreven. En hij weet dat hem niet veel tijd meer rest, dat zijn einde nabij is. Al brutaler worden zijn pogingen om het evangelie van Gods genade in Christus in diskrediet te brengen, om het te bespotten en christenen af te schilderen als een stel idioten die geïsoleerd moeten worden. De wereld rebelleert tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, lastert zijn naam
en lastert zijn kinderen. Het is te verwachten dat deze vijandschap, naarmate de wederkomst van Christus nadert, alleen maar zal toenemen. Het wordt niet al beter voor ons als kerk, het zal zwaarder worden. Ja, er is noodweer op komst. Satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Maar tegelijkertijd is het waar dat de Heer in het strijdperk treedt en hij brengt zijn oordelen over de aarde om de zonde een halt toe te roepen en Satans greep op deze aarde te verbreken. En uiteindelijk, broeders en zusters, zal de Heer Jezus terugkomen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem om zijn vrederijk te vestigen, waar wij in het Onze Vader om bidden met de woorden: uw koninkrijk komen. Weet u, wanneer al de duisternis van de hel over de aarde komt en de Heere God zijn oordelen over de aarde brengt, dan hoop ik daar niet bij te zijn. In zoverre ik de Heilige Schrift begrijp, zullen wij daar ook niet bij zijn. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen dat zij zich van de afgoden tot God bekeerd hebben. Waarom? Om de levende God en de waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus. En dan zegt hij, die ons verlost van de komende toorn. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus. De gelovigen in Christus zullen mijn ziens, evenals Noach en evenals Lot, voordat de toorn van God in al zijn hevigheid over de aarde wordt uitgestort, door de Heere worden opgenomen. Denk daarbij maar aan wat er met Henoch en Elia is gebeurd. Of sterker nog, denk maar aan de opname, de hemelvaart van de Heere Jezus, om je daar iets bij voor te stellen. Nu, over alle die het evangelie van Gods genade hebben afgewezen, over hen komen de oordelen die in de Openbaring beschreven staan. De Heere Jezus noemt deze tijd de grote verdrukking. Hij zegt in Matteüs 24, want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en er ook nooit meer zijn zal. Een grote verdrukking. De profeet Daniël zegt, het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest. Met andere woorden, we hebben in de wereldgeschiedenis grote catastrofen gekend, maar niets is vergelijkbaar met de grote verdrukking. De profeet Zefania zegt het zo. De grote dag van de Heere is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor, de dag van de Heere. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verbolgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van donkere wolken. En de grote oud-testamentische profeet Jesaja spreekt over deze tijd als de dag van de wraak van onze God. Zie uw God, de wraak zal komen, de vergelding van de Heer. En dat is ook precies wat we in Openbaring 6 vers 17 lezen. De grote dag van zijn toorn is gekomen, is aangebroken, en wie kan dan staande blijven? Broeders en zusters, bij de overdenking van Openbaring 6 moeten wij in gedachten houden dat, naar mijn overtuiging, de gemeente, de kerk van de Heere Jezus Christus, de oordelen die hier beschreven worden, niet zullen meemaken. De gemeente wordt naar hoofdstuk 4 ook niet één keer meer genoemd. Niet één keer meer. De gemeente is vanaf hoofdstuk 5 de grote afwezige. Eigenlijk moet ik zeggen hoofdstuk 4. De grote afwezige. Niet één keer wordt zij nog op de aarde genoemd. Vervolgens moeten we vaststellen dat het eigenlijk praktisch onmogelijk is om Openbaring 6 te begrijpen zonder dat we enige kennis hebben van Daniëls profetie over de 70 jaarweken. Nu, elke week, u heeft er wel denk ik vaker over gehoord, elke week stelt een periode van 7 jaar voor. 69 jaarweken zijn reeds ten einde. Er is nog 1 jaarweek over om vervuld te worden. En Daniël vertelt daarover in Daniël 9 vers 27. Nu, het eerste gedeelte van deze jaarweek, de eerste 3,5 jaar, zal gekenmerkt worden door een opvallend soort van wereldvrede. Er zal een wereldregering komen die een kortstondige wereldvrede bewerkt. Paulus zegt daarover, want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid. Er komt dus een kortstondige, waarschijnlijk zo'n 3,5 jaar, wereldvrede. Wereldwijd zullen ze roepen, vrede, er is vrede. Maar dan zal onverwacht verderven overkomen, zoals de barenswee een zwangere vrouw, en zij zullen beslist niet ontkomen, want aan het einde van die eerste 3,5 jaar zal deze wereldregering omvergeworpen worden. De antichrist zal dan plaatsnemen in de tempel in Jeruzalem, om aan zich te laten zien dat hij een god is, om zich als een god te laten vereren. De Heer Jezus noemt dit de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniël. Nogmaals, het eerste gedeelte van de 70ste jaarweek zal gekenmerkt worden door wereldwijde vrede. De tweede helft zal gekenmerkt worden door een wereldwijde grote verdrukking. Strikt genomen moet je dan ook zeggen dat de grote verdrukking 3,5 jaar duurt. Nu, hoewel de openbaring ook over die eerste 3,5 jaar spreekt, ligt de nadruk in de openbaring toch op die tweede 3,5 jaar van de grote verdrukking. We lezen in de openbaring over 42 maanden, we lezen 2 keer over 1260 dagen, wat als je dat bij elkaar optelt allemaal op 3,5 jaar uitkomt. In openbaring 6 bevinden wij ons grotendeels in de tweede helft van Daniëls 70ste jaarweek, de grote verdrukking. Dan wil ik ook dit nog zeggen, er is een frappante overeenkomst tussen wat we in openbaring 6 lezen en de eindtijdrede van de Heer Jezus in Matteüs 24. Er is in de geschiedenis niets te vergelijken met wat we hier in openbaring 6 lezen. We geloven dit alles. We geloven dat het in de toekomst zal plaatsvinden. Nou, tot zover mijn inleiding. Een wat langere inleiding dan normaal, maar we moeten dat eventjes wat voorwerk doen voordat we nu met elkaar in de tekst afdalen. We beginnen, ja, ik heb eigenlijk 6 punten, want het zijn 6 zegels. Dus het is 6 punten met elkaar. Eerste zegel, openbaring 6 vers 1 en 2. We wandelen met elkaar door de tekst heen en ik zal hier en daar wat van de tekst zeggen. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de 4 dieren met de stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard en hij die erop zat had een boog en hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. Nu, wanneer het eerste zegel wordt geopend, broeders en zusters, hoort Johannes een stem die zegt, kom en zie. Dat woordje zie, wat u in uw vertaling leest, wordt niet ondersteund door de meeste handschriften, manuscripten van het Nieuwe Testament. En naar mijn oproep is die oproep, kom, niet gericht aan Johannes, maar aan het paard en zijn ruiter. En op hetzelfde moment dat dit paard en zijn ruiter op het wereldtoneel verschijnen, is de mensheid op weg naar het einde. Het einde dat tevens het begin zal zijn van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nu lezen we in vers 2 over een wit paard, een ruiter, een boog en een kroon. En deze ruiter gaat uit overwinnende en om te overwinnen. De vraag is nu natuurlijk, en dat is een hele belangrijke vraag, wie is deze ruiter? Maar laat me allereerst zeggen wie deze ruiter niet is. Ondanks dat u in uw herziene statenvertaling hoofdletters leest, is deze ruiter niet de Heere Jezus Christus. Ja, ik weet dat de Heere Jezus in Openbaring 19 ook op een wit paard rijdt. Toch gaat het hier, gezien de grote verschillen, om een andere ruiter. Maar laat me u even op de grote verschillen wijzen. De ruiter in Openbaring 6 draagt een Stefanos, dat is een overwinnaarskroon. Maar de Heere Jezus daarentegen in Openbaring 19 draagt een diadeem. Dat zijn vele kronen of de heersenskroon. Er is een duidelijk verschil in kronen. Ten tweede, de ruiter in Openbaring 6 draagt een boog als wapen. De Heere Jezus daarentegen in Openbaring 19... draagt een scherp zwaard waarmee hij de heidenen oordeelt. En wij weten uit tal van andere Bijbelgedeelten dat met dit zwaard het woord van God wordt bedoeld. Er is dus een duidelijk verschil in wapens. Als derde punt, de ruiter in Openbaring 6 verschijnt aan het begin van de grote verdrukking, de dag van Gods toorn. De Heere Jezus daarentegen verschijnt in Openbaring 19 aan het einde van de grote verdrukking. Dus er is een verschil in tijd van optreden. Als vierde, de boekrol staat vol oordelen. Het heeft geen zin wanneer de Heere Jezus zou overwinnen om en overwinnen en dat er daarna nog een tijd van oorlogen, honger en dood zou aanbreken. Het karakter van de boekrol eist dat het hier om iemand anders gaat dan de Heere Jezus Christus. En als vijfde punt zou ik willen noemen, in Openbaring 6, is het lam, de Heere Jezus Christus, hij die het waard is als enige in hemel en op aarde om de zegels te verbreken. Hij is het die de zegels verbreekt. Het zou toch op zijn minst opmerkelijk zijn dat hij de zegels verbreekt en tegelijkertijd de inhoud van het zegel is. Dat lijkt mij eigenlijk niet houdbaar. We hebben hier dus niet met de persoon van onze Heer Jezus Christus van doen. Nu zegt hij, ja, maar bij mij staat het met hoofdletters geschreven. Weet u, de vertalers hebben daarmee al een klein beetje een richting aangegeven. Volgens hen gaat het hier om de Heer Jezus Christus, maar dat is een vergissing. In het Grieks heb je helemaal geen hoofdletters. Dus dat is ook geen vertaling. Het is eigenlijk al een beetje uitleggen in de tekst. Het is al een beetje een richting wijzen in de uitleg. Dus in het Grieks, ook in het Hebreeuws, heb je geen hoofdletters. En als je die wel leest in je Bijbeltje, dan weet je dat door de vertalers daarin in is gelegd. Goed, dan is nu de vraag natuurlijk, wie is hij dan die uittrekt overwinnende om te overwinnen? Nou, dat hij een overwinnaar is, dat blijkt heel duidelijk uit zijn hele presentatie. Hij rijdt op een wit paard. Je moet weten dat wanneer een Romeinse generaal een overwinning had behaald op de vijand, hij op een wit paard door de straten van Rome paradeerde. En ook het dragen van een boog is een teken van overwinning. En ook die Stefanos, die kroon die hij draagt, is een overwinnaarskroon. Het gaat hier dus om een zegevierende, overwinnende, triomferende wereldleider. Maar hij is niet de Heere Jezus Christus. Hij weet alles te winnen, alles te overwinnen, alles aan zich te onderwerpen. Nu, hij is mijn zins niemand minder dan de antichrist. Die door de apostel Paulus de mens van de wetteloosheid wordt genoemd, de zoon van het verderf, de tegenstander. Hij is de satanische imitatie van Christus. Hij is de antichrist. Nu moet je weten dat Satan niets, maar dan ook werkelijk niets van zichzelf heeft. Alles wat de Satan doet is een imitatie van het echte. Hij bedient zich van namaak. En hier de namaak Christus. Hij zelf doet zich voor als een God, terwijl hij een geschapen wezen is. Maarten Luther heeft terecht gezegd, Satan is de aap van God. Hij heeft niets van zichzelf. Hij is niet origineel. Alles wat hij doet, doet hij na. Maar met dat we dat gezegd hebben, broeders en zusters, zal de antichrist in die tijd de wereld weten te overtuigen dat hij de gewenste wereldvrede kan brengen. Dat hij het conflict in het Midden-Oosten kan oplossen. Dat hij de clash van de verschillende culturen, de botsing van de verschillende culturen, dat hij vrede kan geven op de hele wereld. Hij wordt de held van de eindtijd. In een overtreffende trap is zijn leus I can. Hij heeft een mond vol grootspraak. En dat is grootspraak. Dat is een vorm van grootspraak. Let u goed op. Ik zeg niet dat Obama de antichrist is. Maar ik zeg wel mensen die zeggen I can. En die dat uit duizenden, zo niet miljoenen kelen meeroepen. Dat is grootspraak. En dat zal de antichrist kenmerken. In Daniël 7 vers 8 is hij de kleine hoorn die ten koste van de andere machthebbers de wereldheerschappij naar zich toetrekt. In Daniël 9 is hij de vorst die gaat komen. In Openbaring 13 is hij het beest dat uit de zee opkomt. In al deze teksten gaat het om één en dezelfde persoon, namelijk de valse Christus, de antichristus, de namaak Christus. Hij zal overal akkoorden weten te sluiten. En de mensheid zal hem vereren als de vredevorst. Ook Israël, ik zou het liever niet zeggen, maar het blijkt uit het profetisch woord zo te zijn, dat ook Israël het op een akkoord gooit met hem en een vorm van samenwerking met hem aangaat. Uiteindelijk is het conflict in het Midden-Oosten opgelost en heeft de bemiddelaar vrede gebracht. En de hele wereld zal deze antichrist, deze vorst, vereren. Nou, ik vind dat je daar een beetje iets van hebt gezien bij de verering van Obama. Weet je nog, toen hij werd aangesteld? Hosanna, Hosanna. Ik vond het griezelig. Ik vond het griezelig zoals de mensen wereldwijd daarop reageerden. Nou, dat zal in een overtreffende trap. Over ver voorbij datgene wat we nu gezien hebben. Straks plaatsvinden. En de mensen zullen hem aanbidden en vereren als de vredevorst. Maar deze vrede is, zoals we weten, geen lang leven beschoren. De Bijbel zegt, wanneer zij zullen zeggen, er is vrede. Er is vrijheid. Veiligheid. Dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Nou, dat is de eerste zegel. De eerste zegel is de openbaring van de antichrist als degene die alles en iedereen aan zichzelf onderwerpt. Hij overwint, hij gaat overwinnende door deze wereld, onderwerpt alles en zorgt voor wereldvrede en veiligheid. Zeer beperkt en tijdelijk. Tweede zegel. Nu, bij de opening van het tweede zegel breekt er een wereldoorlog uit. De vrede van de aarde wordt weggenomen. Leest u maar mee, vers 3. En toen het Lam het tweede zegel geopend had, weet u, bedenkt u iedere keer, weet u hoofdstuk 5 nog, het is alweer even geleden. Het is zo jammer dat er zoveel tijd tussen onze studies zit, want anders zou het allemaal nog wat meer in uw werkgeheugen zitten. Maar bedenkt u nog eventjes wat we in hoofdstuk 5 hebben gelezen. Dat apostel Johannes weent, hij huilt, omdat er niemand in de hemel en op de aarde gevonden wordt die het waard is om de boekrol en haar zegels te verbreken, om de wereldgeschiedenis tot zijn betekenisvolle einddoel te leiden. Maar dan zegt een van de wezens, de dieren, zegt, huil niet, ween niet. Zie, de leeuw, het lam, is het waard om de boekrol te nemen en haar zegels te verbreken. En dat is wat de Heere nu aan het doen is. Hij die het waard is, is nu deze zegels één voor één aan het openen. Het eerste zegel is duidelijk. Dat is de antichrist. De tweede zegel, na die kortstondige wereldvrede, lezen we. En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard dat rood was, trok uit. En aan hem werd, die erop zat, werd macht gegeven, de vrede van de aarde weg te nemen. En maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. Nogmaals, die schijnvrede uit zegel 1 is geen lang leven beschoren. De antichrist kan de oppositie niet langer het zwijgen opleggen. Het genoemde rode paard en het grote zwaard waarover gesproken wordt, staan voor een bloedige oorlog. Er wordt gesproken over dat mensen elkaar zullen afslachten. Daar hebben wij vandaag allerlei beelden over op ons netvlies. Maar de antichrist zal de schijnvrede niet kunnen bewaren. Nu, zoals gezegd, is er een opvallende parallel tussen Openbaring 6 en Matteüs 24, de eindtijdrede van de Heere Jezus. En hij zegt, velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. Nou, dat heeft natuurlijk een sterke gelijkenis met de ruiter op het witte paard. En vervolgens zegt de Heere dan in Matteüs 24, 6, u zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. De schijnvrede van de antichrist wordt gevolgd door oorlogen, geruchten van oorlogen. De wereld gist. De mensen staan tegen elkaar op. Hij heeft in dat eerste zegel dat met macht en machtsvertoon eronder gehouden, maar na 3,5 jaar is dat op en breekt de oorlog uit. Derde zegel. Na het openen van het derde zegel verschijnt er een zwart paard en breekt er een wereldwijde hongersnood uit. Een hongersnood. Vers 5, en toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, een maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. Weet u, we weten, oorlogen brengen over het algemeen honger met zich mee. Sommigen van u die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, kunnen daarover meepraten. U weet dat er allerlei levensmiddelen op de bon gingen. Je kon daar niet zomaar meer over beschikken. Het was mondjesmaat. En er zijn zelfs in de hongerwinter in ons Nederland, en dat is nog maar 70 jaar geleden, weet ik niet hoeveel mensen van de honger gestorven. Dat is een typisch kenmerk van de oorlog. Zwart. De kleur zwart is de kleur van de rouw, maar ook van klagen, van morren, morren over gebrek aan voedsel. Het is in Jeremia 14 dat we een indruk krijgen wat de kleur zwart symboliseert. Ik zal het u voorlezen, Jeremia 14 vers 1. Het gaat hier dus om de duiding van het zwarte paard. En dan zegt Jeremia 14 vers 1. Het woord van de Heere dat tot Jeremia gekomen is met betrekking tot de grote droogte. Juda treurt. Zijn poorten verkommeren. Ze liggen in het zwart gehuld ter aarde. En het gejammer van Jeruzalem stijgt omhoog. Zwart symboliseert op een aantal plaatsen in het Oude Testament honger. In Klaagliederen 5 zegt Jeremia, onze huid gloeit of onze huid is zwart als van een oven vanwege het woede van de honger. Ik hoorde het derde dier zeggen, kom en zie, en ik zag en zie een zwart paard. Een zwart paard. Weet u, ten tijde van oorlog worden de gewassen op het land geroofd, vernield, platgebrand, worden machines verwoest, de levensmiddelen worden onbetaalbaar, er zal een hongersnood komen, zegt de Bijbel, als nooit tevoren. De prijs van de meest noodzakelijke levensmiddelen, tarwe en gist, stijgen tot ongekende hoogte. Daar wijst die weegschaal op. Levensmiddelen worden mondjesmaat afgewogen. De normale prijs voor tarwe was in de tijd van de Bijbel 6 à 8 maten voor een penning. Maar nu krijg je er nog maar 1 voor. Net genoeg voor een mens om een dag van te kunnen leven. En wanneer iemand een gezin heeft, moet hij gerst kopen. Dat is in de Bijbel het goedkopere graansoort. Werd gebruikt voor arme mensen. Het werd ook aan de dieren gevoederd in de Bijbel. Het gaat hier om diepe, diepe armoede. De olie en de wijn, ziet u dat, die blijven onaangetast. Het is opmerkelijk dat er staat. De olie en de wijn blijven onaangetast. Dat mag nog niet aangeraakt worden. Olie en wijn, broeders en zusters, staan voor rijkdom en welvaart. Met andere woorden, alleen de upper ten, de bovenlaag van de bevolking, de allerrijkste, kunnen de dans nog net ontspringen. Ze hebben nog voldoende middelen om het even uit te zingen. Maar Jan met de pet, het gewone volk, zal honger moeten lijden. Weet u, we zien de ruiter op het zwarte paard al komen. Er is genoeg voedsel op de wereld, maar de arme landen hebben het geld er niet voor om het blijvend te kunnen kopen. Wanneer we bijvoorbeeld olie en wijn vergelijken met rundvlees, begrijpen we misschien waar het om gaat. Voor ons is het heel normaal, je gaat naar de super of waar je ook naartoe gaat en je haalt, je kijkt wat er van je gading is en je kan er kiezen, ik weet niet hoeveel soort. Dus heel veel vlees, we kunnen daar makkelijk over beschikken. Maar weet u, voor de productie van een kilo rundvlees zijn 7 kilo's graan nodig. En dat betekent dat het dier voor elke kilo die wij in de winkel kopen, naast al het gras en hooi en ander voedsel, ook nog eens 7 kilo graan heeft gegeten. Maar omdat het graan in onze tekst zo exorbitant duur zal zijn, kunnen alleen de rijken zich nog een stukje vlees veroorloven. En dat zal al erger worden. Nou weet u, ik wil niet speculeren, maar we zien vandaag de mogelijkheid van deze dingen. Er is een derde wereld, ook wel het verloren continent genoemd, waar diepe armoede en honger heerst. De bevolking van deze landen komen soms met honderden, soms met duizenden mensen op gammele bootjes over de Middellandse Zee naar het rijke Westen. Ik kan ze geen ongelijk geven. Als je toch een beetje gezonde vent bent en je weet dat daar het zoveel beter is, ik zou precies hetzelfde doen als die jonge mannen doen. Precies hetzelfde. Wat doen wij eraan? Ik begrijp het allemaal wel. Ik was hier de laatste keer niet. Ik was toen in Senegal. En in Senegal zijn de jongens en de meisjes maar aan het voetballen. En ze zijn andere dingen aan het doen met maar 1 gedachte. Als het nou heel goed wordt in voetbal, dan kan ik hier weg. Dan kan ik naar het Westen toe. Of als ik dit nou heel goed kan, dan kan ik hier weg. Waarom? Vanwege de diepe, diepe, diepe armoede daar. Uitzichtloze armoede die je daar hebt. Weet u, de honger in Openbaring 6 zal niet beperkt blijven tot de derde wereld, maar het zal de hele wereld raken. De hele wereld krijgt te maken met tekorten, gebrek en honger. In Matteüs 24 zien we opnieuw die parallel naar de antichrist en de oorlogen, zegt de Heere Jezus in Matteüs 24 vers 7. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere en er zullen hongersnoden zijn. Hongersnoden. Het ziet er naar uit dat we in Openbaring 6 hetzelfde gebeuren bestuderen als waar de Heer Jezus over spreekt in Matteüs 24. Het derde zegel spreekt van hongersnood. Het eerste zegel spreekt over de openbaring van de antichrist. Het tweede zegel spreekt over een wereldoorlog. Het derde zegel spreekt over wereldwijde hongersnood. Het vierde zegel. Bij het vierde zegel grijpt de dood zonder aanzien des persoons ongenadig om zich heen. Vers 7. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde die er zeggen, kom en zie. Vers 8. En ik zag en zie een grauw paard. En hij die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd de dood en het rijk van de dood, het dodenrijk, werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. Nu weet u, we hebben een wit paard gezien en een rood paard en een zwart paard. Het vierde paard is vaal, grauw of bleekgroen. Dit paard boezemt de hele wereldbevolking grote angst in. Dit vale paard staat voor de dood en het dodenrijk. Het rijk van de dood, de Hades, dat is de verblijfplaats van de doden. De ruiter op het vale paard zal een vierde deel van de wereldbevolking doden. De wereldbevolking telt momenteel iets meer dan 7 miljard mensen. Dat betekent dus dat er meer dan 1,75 miljard mensen gedood worden door de ruiter op het vale paard. Dat is een verdrukking, broeders en zusters. Zoals de wereld die nog nooit heeft meegemaakt en ook nooit meer mee zal maken. Om u een beeld te geven van waar we het over hebben. De Tweede Wereldoorlog heeft aan meer dan 55, men schat tussen de 55 en de 60 miljoen mensen het leven gekost. We hebben de dood van deze mensen kort geleden met elkaar rondom de monumenten in onze steden herdacht. Het is haast ondenkbaar, maar meer dan 175 of 1 miljard 75 zullen ten gevolge van een vale paard om het leven komen. En toch leert de Bijbel ons dat dit zal gebeuren. 1 miljard, 1,75 miljard mensen zullen straks om het leven komen. Onvoorstelbaar. De getallen van de Tweede Wereldoorlog vallen daarbij in het niet. Hoe gruwelijk ook, het is niet gepast om dat te zeggen. Ik wil dat meteen zeggen, elke dode, er is niemand die in het niet valt. Dat is een ongepaste opmerking. Maar in vergelijking, u begrijpt wat ik wil zeggen. U begrijpt wat ik wil zeggen. Het zal de ergste verwoesting zijn sinds de zondvloed. In vers 8 lezen we hoe die 1,75 miljard mensen om het leven komen. Er staat door het zwaard, door de honger, 3, door de dood. Het hier gebruikte woord kan ook vertaald worden met plaag of ziekten. Misschien heeft u wel een vertaling waar staat pestilentiën. Dat zou ook nog kunnen. Of de zwarte dood, de pest. De pest. Dus dat woord wat daar gebruikt wordt, dood, dat kan dus ook betrekking hebben op plagen of ziekten of inderdaad letterlijk de pest. En als vierde wordt er over wilde dieren van de aarde gesproken. Nu weten we niet precies wat daarmee bedoeld wordt. Maar we hebben denk ik allemaal wel gehoord in het nieuws over een bacteriële of biologische oorlogvoering. Dat mensen om het leven komen door bacteriën of andere biologische gevaarlijke dieren. Weet u, is het niet interessant dat de Heer Jezus in Matteüs 24 zegt, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere, er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten. En besmettelijke ziekten. Precies zoals we hier in de Openbaring lezen. Door de opening van het vierde zegel komt een vierde deel, 1,75 miljard mensen, om het leven. Weet u, ik weet eigenlijk niet hoeveel een miljard is. Sommigen, misschien weten we al niet eens hoeveel een miljoen is, maar wat een miljard is. Een vierde deel van de wereldbevolking, het is huiveringwekkend. En het is Gods toorn. Gods toorn over de zonde. Over een onbekeerlijke mensheid die van geen genade wil weten. Het vijfde zegel. In vers 9 opent het Lam het vijfde zegel. Weet u, het toneel wat nu volgt is hoogst merkwaardig. Want bij de opening van het vijfde zegel wordt de stem van de serafs of de dieren niet gehoord. Er volgt geen nieuw oordeel en toch er is iets vreselijks, schokkends gebeurd. Vele kinderen van God worden tijdens de grote verdrukking door de antichrist gedood. Leest u maar mee vers 9. Toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem tot: hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Weet u, bij de opening van het vijfde zegel is onze aandacht niet langer op de aarde gericht, maar op de hemel. Op de zielen onder het altaar, die vragen, waar vragen ze om recht, vragen om vergelding, om wraak voor wat hen is aangedaan. Wie zijn die heiligen, wie zijn die zielen onder het altaar? Nu volgens Openbaring 3, en ik heb dat al eerder gezegd, zal de gemeente voordat de oordelen worden uitgestort, worden opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht. Het gaat hier dus niet om de gemeente van de Heere Jezus Christus. Het zijn de mensen die na de opname, tijdens de grote verdrukking, tot geloof zullen komen en de Heer Jezus als hun zaligmaker zullen aanvaarden. Het zijn de gelovigen uit de grote verdrukking. En reken maar dat door de opname van de gemeente velen in die tijd de Heilige Schrift zullen onderzoeken. En daarbij zal ook het getuigenis van de twee getuigen in Openbaring 11 niet zonder vrucht blijven. In Matteüs 24 zegt de Heer Jezus: laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. Wie op de akker is moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen en bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. En ook niet op de Sabbat. Uit de context blijkt dat het hier om Israël gaat. Zij die in Judea, in Israël wonen en die de Sabbat onderhouden. Nu voor ons als gelovigen uit de genadebedeling weten we allemaal dat de Sabbat en de Sabbaten een schaduw zijn van de werkelijkheid die komen moest, terwijl de werkelijkheid Christus is. Dus het gaat hier niet om de gemeente. Het gaat hier om mensen, ook Joodse mensen, die de Messias tijdens de grote verdrukking hebben leren kennen. Ook de twee getuigen in Openbaring 11, getuigen waar in de straten van Jeruzalem. Deze zielen onder het altaar, broeders en zusters, zijn de martelaren, de gelovigen uit de grote verdrukking, gedood om hun geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus en hun getuigenis van hem. De profeet Daniël zegt over de antichrist: de heilige van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. De heilige van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. En opnieuw zien we die parallel met Matteüs 24, waar de Heer zegt: dan zullen zij u overleveren aan verdrukkingen en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Weet u, in Openbaring 6 roepen zij met luide stem: tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Johannes ziet hun zielen onder het altaar. In het Oude Testament lezen wij dat het bloed van de offers onder het altaar werd uitgegoten. Waarschijnlijk dat deze mensen hun leven geofferd hebben voor de Heer Jezus Christus. Het is opvallend dat zij geheel in tegenspraak met het onderwijs van het Nieuwe Testament om wraak, om vergelding vragen. Tot hoe lang, heilige waarachtige Heer, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Zo'n houding past nog niet bij een nieuwtestamentische gelovige. Zo'n houding past toch niet bij iemand die uit genade leeft. Past toch niet? Stefanus riep toen hij stierf: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Dat is de houding van een nieuwtestamentisch christen. Nou, dat maakt nog eens een keer duidelijk, broeders en zusters, dat het hier gaat om de tijd na de genadebedeling. De gemeente is opgenomen, de genadebedeling is zeg maar ten einde, de tijd van de kerk is ten einde. Deze mensen komen tijdens de grote verdrukking tot geloof en dan is er een andere insteek. Deze gelovigen staan voor de oordeelstroon en zij vragen om wraak. En het antwoord wat gegeven wordt lezen in vers 11. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. Tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten. Totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Tot die tijd moeten ze wachten. Nu afgaande op deze tekst denk ik dat de mensen die in de grote verdrukking tot geloof zullen komen. En dat zullen er velen zijn. We zullen dat met elkaar nog gaan zien. Er wordt zelfs gesproken over een schade die niemand kan tellen. Ik geloof dat zij door het getuigenis van de twee getuigen, maar ook door het getuigenis van de 144.000 kinderen Israëls tot geloof zullen komen. Maar velen van hen zullen omwille van hun geloofsverbondenheid met de Heere Jezus hun leven afleggen, hun leven geven. Zullen de marteldood sterven. Nu deze zielen worden witte gewaden gegeven. Je vraagt je af hoe kun je een ziel met een wit gewaad kleden. Dat weten we eigenlijk niet. Maar dat ze een wit gewaad krijgen staat als een paal boven water. En dat staat natuurlijk voor het feit dat het gerechtvaardigde mensen zijn schoongewassen door het bloed van het lam. Weet u, bij de opening van het vijfde zegel krijgen wij de martelaren uit de grote verdrukking te zien. Vele kinderen van God worden tijdens de grote verdrukking door de antichrist gedood. Het zesde zegel nu, het zesde zegel. En dat luidt een wereldwijde catastrofe in. Grote verwarring, grote radeloosheid op elk continent. Niemand die aan deze oordelen kan ontkomen. Leest u maar mee vers 12. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had en zie, er kwam een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak. En de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Nou, wat gebeurt hier allemaal? Allereerst, er vindt een grote aardbeving plaats, de zon wordt zwart en verschijnt een bloedrode maan. Nu heeft u, ik weet het niet, maar ik krijg wel eens allerlei dingetjes toegestuurd via de mail. En dan wordt er gezegd, kijk, de maan was rood. Het was een bloedrode maan. En er zijn eindtijd deskundigen die zeggen, ja, wij zijn nu aan de zoveelste bloedmaan toe. En dan zal het einde gekomen zijn. Broeders en zusters, ik sla het op in mijn hoofd. Maar op basis van dit Bijbelwoord kun je dat niet zeggen, want er moet nog eerst heel veel meer gebeuren dan wat deze mensen zo gemakkelijk, vind ik, zeggen en beweren. Er staat hier dat de hemel terugwijkt, de bergen en de eilanden worden van hun plaats gerukt. De hemel en de aarde komen dus in beweging. Datgene wat vaststaat, sterren, denk daarbij aan meteorieten, grote meteoren die inslaan in de aarde. Hoe dit allemaal zal gebeuren, we weten het niet. Het zal een catastrofe zijn van ongekende omvang, maar dat het zal gebeuren is vast en zeker, en wel omdat de Heer het zegt. Het zal een wereldwijde catastrofe zijn. Sommige van deze gebeurtenissen zijn door de Heer Jezus voorzegd. De Heer Jezus zegt nu niet in Matthäus 24, maar ik lees je uit Lucas 21. Er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren. En op de aarde benauwdheid onder de volken. In radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees. En verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Weet u, zij die de profeten en ook onze Heer Jezus hoorden spreken, geloofden dat deze dingen letterlijk in vervulling zouden gaan. Niemand zal ontkomen. Er wordt gesproken over koningen, grote, overste, rijke, machtige, slaven, vrije. Elk mens zal getroffen worden door deze ramp. En de mensen zullen proberen zich te verbergen in de rotsen en de bergen. Nu, wij weten niet precies wanneer in de openbaring, de tweede helft van de 70ste jaarweek van Daniël begint. Maar wat ons wel wordt gezegd is dat wanneer het zesde zegel geopend wordt, wij ons in de laatste 3,5 jaar bevinden. Want vers 17 zegt, de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan bestaan? Met de opening van het zesde zegel bevinden wij ons in de tweede helft van Daniëls 70ste jaarweek. De grote verdrukking, heel bijzonder ook genoemd de tijd van Jacobs benauwdheid. Tot slot, de reactie van de wereldbewoners. De reactie van de wereldbewoners. En daarmee sluiten wij onze overdenking af. Vers 16, ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Ze roepen tot de bergen en de rotsen, dat wil zeggen tot het grootst denkbare wat hen zou kunnen beschermen. Wat hen onzichtbaar zou kunnen maken, onaantastbaar zou kunnen maken voor de Heere. Ze zeggen, verberg ons. Val op ons. Maar weet u, voor de Heere God kan een mens zich niet verbergen. De Bijbel zegt het letterlijk, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. De roep tot de bergen en de rotsen is een ijdele roep. Je kunt je niet verbergen voor die allerhoogste God die nu zijn toorn over de aarde uitstort. Zij vragen, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Weet u, de natuurlijke mens is vanaf de moederschoot een kind van de toorn. Verberg ons voor de toorn van het lam. Ieder mens is van nature een kind des toorns. De mens heeft in en uit zichzelf geen mogelijkheid om aan die toorn van de Heere God te ontkomen. De Heere Jezus zegt, wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Onder die toorn roept de mens in radeloze angst, wie kan staande blijven of wie kan bestaan? De Bijbel zegt, of antwoord op deze vraag, alleen wanneer u zich persoonlijk gewonnen geeft aan de Heere Jezus Christus, wanneer je voor de vergeving van zonde in hem gelooft, kun je bestaan voor hem. De Bijbel zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden, zalig zal worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Namens mij zenden mag ik u zeggen, de Heere heeft u lief. Hij wil uw zonde vergeven. Hij wil u redden van de komende toorn. Er is een weg ter ontkoming. De Heere Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wie kan staande blijven? Antwoordt hij die gelooft dat Jezus is de Christus. Dan zeg je niet meer, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Maar dan zeg je dat zijn aangezicht over u mag lichten tot in eeuwigheid. Amen.